Ik zou eigenlijk willen beginnen met de kritiek op Europa, eerder bestuurlijk dan qua beleid. Een van de zaken die toch nog altijd onder de mensen circuleren, is dat het is een beetje het profitariaat. Vorige week zei er nog iemand mij, ja, die Europarlementairen, als die 2 mandaten gedaan hebben, dan zijn die binnen. Wat is uw respons?
De standaard heeft onlangs toch een overzicht gemaakt over wat wij verdienen, dus dat is allemaal heel publiek en heel transparant. Maar, dat is de essentie niet. Hè. De essentie is dat we in Vlaanderen met 6 miljoen mensen zijn, in heel Europa met 500 miljoen, een half miljard. En dat klinkt indrukwekkend. En toch vertegenwoordigen wij met z'n allen nog maar 7 of 8% van de wereldbevolking. En dus als je de grote uitdagingen van vandaag...
Maar als het nu concreet gaat over het feit... Ja, we zullen overal die zaken echt inhoudelijk...
Mag ik even mijn verhaal afmaken? Dus als je wilt nog een invloed hebben op hoe dat je klimaatproblematiek gaat aanpakken, hoe dat je omgaat met migratie, met oorlog en vrede in de wereld, met de grote uitdagingen eigenlijk van deze tijd, dan moet je natuurlijk Europese handen in elkaar slaan. En daar moet de discussie over gaan. In welke richting gaat je Europees uitgaan? En natuurlijk is er heel veel kritiek op een aantal dingen die niet goed werken. En wij zelf hebben ook heel veel kritiek op Europa.
Ik krijg bijna de indruk dat ik er niet over mag spreken.
Jawel. Uiteraard. Wat doen we?
Ik wil erop,
geef
mag ik op ingaan?
Geef maar een respons.
Eén, wij worden betaald zoals de Vlaamse en de Belgische parlementsleden. Ja. Dus onze wedde wordt betaald door de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Dat is goed betaald. Daar ga ik niet over klagen, in tegendeel. Iedere partij heeft dan ook nog zijn eigen regels. Bij ons gaat 25% van de bruto wedden naar de partij om de partijwerking te ondersteunen. En waar er dan vaak over misgespoten wordt, zijn de onkostenvergoedingen. Ja. En dan inderdaad zijn er mensen die al die onkostenvergoedingen bij elkaar optellen en dat beschouwen als een inkomen. Maar voor de goede orde, als je onkostenvergoedingen krijgt, heb je ook wel onkosten. Ik moet ook mijn hotel betalen, ik moet een vliegtuig betalen als ik ergens naartoe ga. Die onkostenvergoedingen zijn op dit ogenblik, denk ik, te royaal. Er moet ook te weinig bewezen worden wat ermee moet gebeuren. Vandaar dat wij in het Europees Parlement het voorbije mandaat, de voorbije 5 jaar, gewerkt hebben aan een nieuwe regeling. Die ingaat vanaf nu, vanaf de volgende na de verkiezingen, waarbij onkostenvergoedingen alleen maar uitbetaald worden op basis van werkelijk gemaakte kosten. En ik vind dat een schitterende zaak. En voor de goede orde, ik ben 10 jaar Europarlementslid, 2 mandaten, en ik ben niet binnen. Ja. Helemaal niet. Ik zal nog een jaar of 10, 15 moeten werken, denk ik.
Dat vind je toch maar.
Ja, dat, omdat ik Europa nogal goed volg, dat profitariaat is natuurlijk zoiets dat... Dat telkens weer terug in de media komt. Het zijn vooral de Britten, Britse kranten, die daar al heel lang mee bezig zijn om elke onkostennota van een Europarlementariër uit te pluizen of daar dus niet de hand mee getild is. Ik zou nu zo zeggen van gelukkig bestaan in het Europees Parlement geen Engelse toestanden. Want dit soort zaken gebeuren daar dus echt niet. Alleen dat er een aantal dingen zijn met losse eindjes, hè, zoals een pensioenstelsel dat nu uitgefaseerd wordt, waarbij je kritiek zou kunnen hebben. Maar nogmaals, ook dat pensioenstelsel bestaat al jaren. En het is ook heel vreemd dat dan een maand of 2 maanden voor de verkiezingen een systeem dat al jaren bestaat en dat eigenlijk door iedereen gekend is en ook door journalisten gekend is, dat dat weer uit een laag getrokken wordt. En dat dan weer in alle kranten komt om aan te tonen dat het Europees Parlement één groot profitariaat is. Ik weet natuurlijk ook dat een van de verantwoordelijken, die zit hier aan de tafel, misschien toch een beetje gebruikmakende van de verkiezingscampagne.
Maar nee, Fred.
Die dat dan weer aan de oppervlakte gebracht heeft.
Nee,
maar,
nee, helemaal niet. Ik ben 2 keer rapporteur geweest voor het parlement in zaken de begroting van het Europees Parlement om te kijken hoe wordt die begroting gebruikt. Een keer in 2003 en een keer in 2007. Ja. Ik heb die twee mogelijkheden gebruikt om onder meer de wantoestanden en de mistoestanden in zaken dat vrijwillig pensioenstelsel aan de kaart te stellen. Om ook te vragen aan de verantwoordelijken van het parlement om daar nu korte metten mee te maken. En inderdaad, dit is de jongste maanden extra aan de oppervlakte gekomen. Maar dat heeft alles te maken met het feit dat een aantal eurosceptische politici, die voor de goede orde ook in die antifraudecommissie zaten, maar die daar nooit iets aan gedaan hebben, die halen dat dan uit hun rek en die proberen daarop te scoren. En op het moment dat het in de media komt, denk ik dat ik toch het recht heb om ook daar mijn zeg over te hebben. Op het moment dat ik er 10 jaar tegen gestreden
hebt. Nee, maar er was een objectieve reden waarom het weer in het nieuws kwam, omdat er geruchten de ronde deden dat omwille van de crisis
het
pensioenfonds uitgehold was. Ja. En dat dan eventueel het Europees Parlement dus met belastinggeld van de Europeanen dat gat zou
vullen. Maar dat is niet gebeurd.
En dat is dus dat is niet gebeurd. Okay. En eigenlijk was het al duidelijk dat het niet zou gebeuren op het moment dat alles in de media terechtkwam. Ik zeg, dat, ik zeg alleen dat het niet alleen de schuld van journalisten is, maar vaak ook van parlementariërs die het ook aan het licht brengen, wat dan de reden ook mag zijn. Maar zeker niet alleen de schuld van de media, want ik herinner me dat, op dat moment ik daar zat met een collega van me van de NRC en met een collega van me van het Nederlands persbureau ANP, en dat wij alle drie eigenlijk zoiets hadden, ja, maar dit is al jaren bekend, moeten we het daar nu weer over gaan hebben. Maar vanaf het moment dat natuurlijk iemand dat aan de bel hangt, dan kan geen enkele journalist er nog omheen en dan moet iedereen daar weer over gaan schrijven. Maar ik denk dat het fel overdreven is, de malversaties.
Ja. Ik heb een andere kritiek, als mijn micro tenminste open mag. Die komt niet van de minste. Vandaag in de krant in de morgen interviewt Karel van Miert, Guy Verhofstadt en Jean-Luc Dehaene. En zijn eerste kritiek is: Europa doet veel te weinig tegen die sociaal-economische crisis, die financiële crisis.
Absoluut.
Maar dus jullie reactie niet met
zijn. Ik zou straks eigenlijk over de crisis willen hebben, anders doet.
Oké.
Ja, maar kun je het eerst
Als ik geen vraag meer mag stellen, dan.
Nee, maar je mag ze zeker stellen. Kalm,
ik wil niet alleen over fijn stof hebben, Joris.
Dat zal zult zeker de kans hebben om over de crisis te spreken. Ik wil alleen over het bestuurlijke eerst wat spreken. Europa moet zich te veel. De kromming van de komkommers, hoorde ik van de week.
Ja, dus dat is typisch het campagne-instrument, laten we zeggen, van Lijst de Dekker, die zegt dat Europa zich met te veel dingen bezighoudt. Ik denk dat de vraag vooral moet zijn of dat Europa goede en kwaliteitsvolle wetgeving aflevert. Het gaat niet om het aantal regeltjes, maar wel om welke regeltjes. En het klopt dat er een aantal, ik zou zeggen in het verleden, overbodig zijn geweest. Hè, de grootte en de lengte van groenten en fruit. Oké, daar kunnen we over discussiëren. Vaak is wetgeving ook niet op maat gemaakt van iedereen. Hey, ik ga een voorbeeld geven. Bart kent dat ook heel goed. De hygiënevoorschriften in voedingsbedrijven zijn eigenlijk ooit gemaakt op baat van de grote bedrijven, waardoor op een bepaald moment gevreesd werd dat kleine ambachtelijke brouwerijtjes, geuzenbrouwerijen en kleine kaasboeren hun producten niet meer zouden kunnen maken. Goed, maar dat is een kwestie van maak dat op die manier dat iedereen daaronder kan vallen en pas het aan de situatie. En bovendien zijn regels ook nodig als je een aantal sociale en ecologische doelstellingen wilt bereiken als samenleving. Ik ga een voorbeeld geven, de luchtvaartmarkt. We hebben dat vrijgemaakt, ooit, intern, in Europa, waardoor je de opkomst hebt gezien van lage kostenmaatschappijen. Vliegen is gedemocratiseerd geworden, mensen konden goedkoper op vakantie gaan. Bon, dat is goed, maar heeft wel geleid, onder meer, tot misbruik. En ik denk dan bijvoorbeeld aan wat Ryanair ooit heeft gedaan. Ze hebben een groep blinde mensen geweigerd om op het vliegtuig op te stappen, omdat hen dat niks oplevert. Ze moeten die mensen begeleiden, dat kost tijd en moeite, ze moeten daar personeel voor inzetten. Wat hebben we gedaan? We hebben een Europese regel gemaakt. Die luchtvaartmaatschappij verbiedt om mensen met een handicap toegang tot een vlucht te laten nemen. Hetzelfde met milieuvoorschriften. We hebben dan ook, omdat de luchtvaartsector zodanig groeit, moeten die opnemen in het emissiehandelssysteem. En dat kan dat een heel goede zaak is, maar dat moet je ook regelen. Zo kun je eigenlijk over 1001 dingen wel goede redenen bedenken om dat te regelen. Ja. Dus het gaat niet over regelt Europa te veel of te weinig, maar doet ze dat goed? En dat gaat natuurlijk over politiek, hè. Liberalen hebben daar een andere mening over dan wij, over wat precies geregeld moet worden en hoe ver dat dan moet gaan.
Bart Staes,
en voor de goede orde, daar waar er belachelijke regeltjes zijn, moeten die weggewerkt worden. We hebben daar ook de voorbije 5 jaar een aantal zaken gedaan. Saïd had het over over die hygiënevoorschriften. Wel nu, er waren niet minder dan 19 verschillende Europese wetten die regelden hoe restaurants, slagers, bakkers, producenten van conserven, pizzafabrieken, hoe die met de hygiëne moesten omgaan. 19 verschillende Europese wetten hebben we in één Europese wet gestoken. En inderdaad, wat zien we dan? Dat we moeten vechten tegen een aantal lobby's. Het was duidelijk dat toen die 19 wetten in één wet werden gestoken, dat er een lobby van de grootschalige bedrijven aanwezig was bij het schrijven van dat voorstel van wet. Mm-hmm. En het voorstel van wet dat dan bij ons, vanuit de commissie tot bij ons kwam. En dan hebben we inderdaad in eerste instantie gezien, ik was daar een van de mederapporteurs of schaduwrapporteurs voor mijn fractie, hebben gezien dat dat volledig op maat van de grote bedrijven was geschreven. Oh, naar uniformiteit, grootschaligheid, met hoge normen, zodanig dat kleinere spelers op de markt niet konden meedoen. Ook met een aantal belachelijke voorwaarden. In die zin, er is naar verwezen geweest dat niks meer nog met bacteriën of schimmelwerking kon plaatsvinden. Ja. Vandaar geen mogelijkheid om camembert, roquefort of de befaamde geuze te produceren. We hebben dat eruit gehaald. Dat is het werk van het parlement. Dat hebben we eruit gehaald. En in tweede orde hebben we gezien dat de wet nog veel te veel geschreven was op maat van de grote spelers. En een jaar geleden hebben we de wet aangepast zodanig dat de bezwaren voor de kleinere spelers zijn weggewerkt. Mm-hmm. Dat is de rol van het parlement. Ja. Als parlementsleden maken we geen wetten vanuit een ivoren toren, maar we passen het aan naar de realiteit van alle dag.
Bovendien een kleine aanvulling. De meeste Europese regels zijn ook ter vervanging van 27 nationale regels. Hè. Mm-hmm. Dus één Europese regel schaft ook heel veel andere regels af.
Ja, wat ik daarbij interessant vind, ook als journalist, en ik denk dat wij dat veel te weinig doen, ook denk ik door tijdsgebrek, maar ook om Brussel vaak toch ondoorgrondelijk is nou eens te gaan kijken van hoe komt nu zo'n regelgeving tot stand. En dan, je merkt toch al gauw dat wie is vragende partij voor nieuwe Europese regelgeving? Bijvoorbeeld, zoals bijvoorbeeld de lengte van komkommers of de kromming van komkommers. En dan zie je vaak dat het bedrijfsleven zelf is. Of, wat ook vaak voorkomt, wie is ook altijd vragende partij voor Europese regelgeving? Dat zijn de lidstaten zelf. Die komen aankloppen. Als bijvoorbeeld in hun eigen land het moeilijk is om iets te realiseren. Dan is, dat zegt Van Mier trouwens ook steeds, dan staan de lidstaten al te graag klaar om dat op het bord te leggen van de Europese Commissie, om daar iets voor te bedenken. Dus het zou ontzettend interessant zijn om eens te kijken van wat ligt nu aan de oorsprong van wat wij een idiote Europese maatregel vinden.
Ik wil nog, om het bestuurlijk stuk te beëindigen, vragen wat jullie zelf vinden dat er anders zou moeten gebeuren. Bestuurlijk, hebben we het niet over de begroting voor landbouw of zo, maar bestuurlijk, een van de zaken die toch af en toe vermeld wordt, is het parlement kan nog altijd niet zelf wetten voorstellen, of heb ik dat verkeerd?
Oh, ik vind dat niet erg. Op zich is het niet erg dat wij het initiatiefrecht niet hebben. Dat vind ik persoonlijk niet erg. Kijk eventjes naar de Kamer, Senaat of het Vlaams parlement. Ik bedoel, hoeveel wetsvoorstellen van parlementsleden worden er echt wet. De meeste wetten die er komen, ze komen vanuit de regering als een wetsontwerp of een ontwerp van decreet. We kunnen dus niet zelf een voorstel van wet indienen. Dat klopt. Maar we hebben wel een heel arsenaal aan parlementaire technieken om de commissie ertoe te dwingen met een aantal wetten te komen. Soms lukt dat, soms lukt dat ook niet. Ja. Maar er is batterijen van schriftelijke vragen afvuren op een commissaris. Heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat dat de milieucommissaris is opgetreden met een strenge wet ten aanzien van de regering in Malta, die onheuse dingen deed rond de vogeljacht. We hebben het systeem van schriftelijke verklaringen. Dat is een tekst die je neerlegt. Als de helft plus één van het aantal Europarlementsleden die ondertekent, dan wordt die overgemaakt aan de commissie. De wet die daaruit is voorgekomen bijvoorbeeld, of twee wetten die daaruit zijn voorgekomen, het verbod van dierproeven bij het maken van cosmetica-producten. Een ander voorbeeld is, via zo'n schriftelijke verklaring hebben we de commissie ertoe gedwongen om met een voorstel van wet te komen over het lange afstandsvervoer van levende dieren, om dat in serieuze condities, in serieuze voorwaarden te gebeuren. Dus we hebben als parlementsleden, ook als we ons verenigen, en dat doe je niet alleen, politiek is ploegwerk, en niet alleen binnen een politieke familie, maar ook met andere politieke families. En als je dus via je netwerking in dat Europees parlement, samen met een socialistische collega, samen met een liberale collega, samen met een christendemocratische collega of zelfs een communistische collega, iets voorstelt, zegt van dit willen we bereiken, dan is er toch heel veel kans dat je dat ook bereikt.
Als ik even mag. De commissie heeft ons ook nodig. Hè? Mm-hmm. Want Het parlement moet instemmen met haar voorstel. Ja. Dus met andere woorden, als het parlement eens iets vraagt, zal ze daar wel moeten naar kijken. En vaak is het zo dat in Europa, zeker rond...
Dus je gaat het nu eigenlijk... Dus de commissie doet een voorstel, dan moet dat via het parlement
ja, dan
passeren.
Heb je de enerzijds de Raad van Ministers en anderzijds het parlement, die twee onafhankelijke instellingen los van elkaar, die dingen gaan bekijken. Maar vaak is het zo dat, zeker voor dossiers die met milieu of transport te maken hebben, dat men ook eerst een debat heeft over de lange termijnvisie. Hè. Men maakt een witboek bijvoorbeeld over transport.
Of een groenboek.
Of een groenboek. Ja. Of een roodboek. En men heeft een debat over waar zouden we eigenlijk naartoe moeten gaan met onze mobiliteit in Europa. Hè. Binnen 20, 30 jaar. Okay. Maar daar gaat eerst het parlement ook, na hevige discussies en debatten, ook een standpunt over innemen. En wanneer de commissie dan nadien met heel concrete wetgeving komt, en ze doet dat niet volgens hetgeen dat wij graag zouden hebben, dan gaan wij daar natuurlijk ook op reageren. Hè?
Zijn er dan bestuurlijk geen veranderingen die jullie zouden willen?
Wel, het verdrag van Lissabon is iets dat in een goede richting gaat als dat geratificeerd geraakt in Ierland en zo. Dan gaat het parlement meer bevoegdheden krijgen over de begroting, over landbouw en over bijvoorbeeld justitie en binnenlandse zaken.
Dus nu zijn regels in die materie nog niet onderhevig aan de controle van het parlement?
Wij als Europees parlement op dit ogenblik alleen maar adviserend. We hebben wel een onrechtstreekse invloed op het landbouwbeleid door het feit dat we de begroting stemmen. En we kunnen dus begrotingslijnen in zaak landbouw naar beneden halen. Bijvoorbeeld toen ik de eerste keer verkozen was in 1999, was het totaalbedrag aan exportsubsidies in de landbouw nog 13 miljard euro. Op een begroting van toen, ik denk 100 miljard. We hebben dat systematisch naar beneden gehaald. Dat is nu nog 3 miljard. Op een totale begroting van 133,8 miljard. En er is het politiek akkoord dat per 1 januari 2013 er geen exportsubsidies meer zullen zijn. Dus dat is een invloed die we kunnen uitoefenen. En dan natuurlijk de hele voedselveiligheidswetgeving waar je voorwaarden oplegt aan hoe voedsel moet geproduceerd worden. Maar op de concrete landbouwwetgeving hebben we op dit ogenblik alleen maar een adviserende stem. En dat gaat veranderen eens het verdrag van Lissabon in werking treedt.
Wat ik aan het Europees Parlement interessant vind, als je het vergelijkt met een nationaal parlement, is dat je daar meerderheden moet zoeken per dossier, eigenlijk per wetsvoorstel. En wat zie je dan gebeuren? Inderdaad, het parlement kan A, voorstellen van een commissie wijzigen, of ze kan ze ook wegstemmen.
De havenrichtlijn bijvoorbeeld.
Precies.
Twee keer de havenrichtlijn weggestemd.
En hoe kan dat? Omdat je daar geen spel van meerderheid en minderheid hebt. Hè. Het komt nauwelijks voor in het nationaal parlement dat een voorstel van de regering met een wisselmeerderheid door het parlement wordt weggestemd, maar dan zit je al met een regeringscrisis. Hè, in de meeste gevallen.
In een normaal land.
In een normaal land, oké. Maar in het Europees Parlement is het mogelijk dat zelfs een kleine fractie op de WIP kan gaan zitten om bijvoorbeeld een wetsvoorstel al dan niet goed te keuren of een wijzigingsvoorstel, een amendement ja of nee goed te keuren. Dus eigenlijk als je zou zeggen van is dat Europees Parlement niet minder democratisch dan nationaal, zou ik zeggen op bepaald vlak, dank maar vanaf hoe je het bekijkt, is het zelfs democratischer dan een nationaal parlement. Als je een nationaal parlement om nu Wilders in Nederland te parafraseren, hij riep van de oppositie zit hier alleen maar voor Piet Snot. Wel, dat is in het Europees Parlement eigenlijk niet het geval.
Ja, en je kan als individueel parlementslid ook echt het verschil maken, hè? Omdat wij specialiseren ons. Hè? Bart heeft zijn thema's vernoemd, ik ben vooral bezig met transport en mobiliteit. Ja. En als je daar een verantwoordelijkheid krijgt van binnen uw fractie om daar de lead te nemen, of zelfs gewoon voor het parlement rapporteur mag zijn, dan kan je echt wel wegen op beslissingen die wel gelden voor 500 miljoen mensen.
Ja. Rapporteur zijn betekent dat je eigenlijk namens al je collega's, de 785 nu, straks de 736, dat je namens al die collega's de eerste woordvoerder bent van het parlement en dat je gaat onderhandelen met de Europese Commissie. En eens de wet gestemd in het Europees Parlement, moet die dan naar de Raad van Ministers, als het gaat over een milieuwet, naar de ministers, de 27 ministers van Milieu. En dan ga je onderhandelen als woordvoerder van het parlement met de ministers van Milieu. En kijk je of je tot een akkoord kan komen, ja dan nee. Dus als parlementslid, en zeker als je rapporteur bent, ben je een heel machtige man of vrouw.
En dat gaat dan over één bepaald dossier?
Dat gaat dan over één dossier. Ja. Bijvoorbeeld, ik ben op dit ogenblik nog aan het onderhandelen over een dossier in zaken pesticiden, waar ik een akkoord had in het parlement En waar we nu aan het... zelfs tijdens deze verkiezingsperiode ben ik nog bij de Tsjechische minister van Landbouw geweest om nog alles voor te bereiden voor onmiddellijk na de verkiezingen, om dat op de goede sporen te krijgen.
Ja, wat natuurlijk niet wegneemt dat de lidstaten, zeg maar, de raad, hè, van ministers, dat die nog altijd enorm veel macht heeft. Hè. Die
Absoluut.
Kunnen nog altijd enorm veel dingen tegenhouden. Hè. Het meest recente voorbeeld, als je het over Sociaal Europa hebt, is die werktijdenrichtlijn. Hè, die, waar nog altijd een aantal landen, zoals Engeland, een opt-out op hebben. Die, een uitzondering. Hè,
en dat blijft.
Wat wil zeggen dat een werknemer bijvoorbeeld... Hè, het maximum aantal uren dat je in Europa mag werken is 48 uur per week. Maar in Engeland bijvoorbeeld is het mogelijk dat zogenaamd vrijwillig een werknemer zegt, ja, maar ik wil langer werken. Ja. Dus, en het Europees Parlement had een voorstel gedaan om dat nu op te heffen. Ja. Maar de Raad van Ministers heeft dat nog altijd tegengehouden.
Ja. Dan komen we natuurlijk op een inhoudelijk terrein, het sociale Europa. Ik hoor al mensen in de vakbeweging, kijk naar jou, Said, het sociale Europa. Nu blijkt dat de socialisten toen ze in de jaren 90 nogal overal veel in Europa te vertellen hebben, dat allemaal aan de lidstaten hebben laten overgaan en dat er weinig sociaal Europa is.
Nee, maar ik denk dat er al
veel... Jij doet, heb je iets gedaan rond camionchauffeurs.
Ja. Maar er is natuurlijk van alles gebeurd, maar veel te weinig. En we hebben afspraken rond ouderschapsverlof en rond... rij- en rusttijden van chauffeurs en dit soort dingen, dat is allemaal belangrijk en nuttig. Maar het probleem is dat de laatste 10, 15 jaar alleszins de indruk werd gewekt dat de doelstelling van Europa vooral de voltooiing was van de interne markt. Mm-hmm. En dat zo hetgene is waar we moeten aan werken, hè, waar we naartoe moeten streven. Ik hoop nu wel dat die bankencrisis heeft aangetoond dat de markt als dusdanig de problemen niet oplost. Dat niet ons doel mag zijn. Ja. En dat we op een keerpunt zitten... En dat we misschien toch wel meer de nadruk gaan leggen op sociale cohesie en samenhang. En dat meer moet doorcijpelen in alle soorten initiatieven die Europa neemt.
We gaan straks ook wel eerst het budget doornemen en daarna terug naar het sociaal Europa, als u mij vergeeft.
Ja, de twee hangen ook samen.
Ja, wel. En anders ook. Ja.